106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag luisteraars, hartelijk welkom hier bij dit uurtje van en voor en door de kerken, zeg maar. Maar het is voor alle Delftenaren erbij. En u zit misschien lekker aan uw boterhammetje eventjes te eten. Lekker binnen of misschien wel buiten, want het zal wel lekker weer zijn is het vandaag. En we gaan vandaag een hele mooie uitzending gaan we doen met wat nieuws uit die kerken erbij. We gaan praten met Bart Switzer gaan we praten van de vergadering van gelovigen in Delft. En die zijn op zoek ook naar een nieuwe kerkplek. Want er is een hele ontwikkeling zit er helemaal in die vergadering van geloven. Ook op, vooral bij de jongeren op zoek naar iets van een christelijke gemeenschap te maken. Iets als Taste, zeg maar. En later praten wij ook met Ger Fischer. En met Ger Fischer gaan wij het ook eventjes hebben over de vluchtelingen. De statushouders die er allemaal in Delft zijn. En daar hebben we het wel eens vaker over gehad. Maar hoe staat het er nou eigenlijk mee? En er zijn vooral wel wat vragen over hoe dat gaat met verschillende groepen erbij. En wat voor hulp moeten we daar eigenlijk doen? Nou, dat gaan we allemaal doen. We gaan praten met Bart Switzer. En Bart kwam ik tegen op een avond van die Top Delft organiseerde. Op 30 mei ging het over de kerk. Ging dat als een plek in buurt en stad. En daar werden heel veel mensen waren daar wel uitgenodigd. Om eventjes naar kijken van nou, als we nou een kerkplek zeg maar hebben. Wat voor plek kan die nou spelen in die stad, zeg maar. Het gebouw zelf, zeg maar, erbij. Bart, welkom.
Dankjewel.
Jij was ook op die avond erbij. Er werd wat gesproken over wat hoe de kerken ook wat veranderen. Want Hans van Drongel leidde het in, zeg maar. Dat leek op de onze samenleving wel steeds meer op de winkel van Jamin begint te lijken. En ook de kerken, zeg maar. En iedereen die kiest, zeg maar, meer uit. Als ik jullie gemeente, je hoort bij de vergadering van gelovigen, als je die zou omschrijven, zeg maar, ook zeg maar, in vergelijking met zo'n winkel van Jamin, hoe zou je het dan doen?
Ik denk als we onszelf met snoep vergelijken, dat we ergens richting Oud-Engels drop terechtkomen. Wat gewaardeerd wordt. We zitten al sinds 1907. Kerken we aan het Rietveld. Hebben we ook heel veel ontwikkelingen meegemaakt. Ja. We zijn altijd een vrij kleine gemeente geweest. Al is het alleen al vanwege het feit dat het pand relatief klein is. Een groep ergens tussen de 30 en de 50 mensen door de decennia heen.
En waar vinden wij het precies in? Aan het Rietveld? Dus,
ja, het is op nummer 118. Ja. Het zit schuin tegenover het Rietveld Theater. Mm-hmm. Dus als je van de Paardenmarkt over het raam naar het Rietveld loopt, dan sla je bij het Rietveld rechtsaf en dan is het na 50 meter ongeveer aan je rechterhand.
En dan zie je het meteen dat er een kerkje is.
Als je er hard voorbij loopt, dan denk je gewoon dat het een woning is. Er hangt een bordje aan de wand dat, dat deze gemeente daar kerkt. Mm-hmm. En op zondagochtend zie je het dat de deur open staat. Ja. Maar verder is het geen typisch kerkgebouw. En moet je best je best doen om te zien dat daar een kerkelijke gemeente achter huist. Ja. Ook als iets wat we in het verleden best wel vaak van buurtbewoners teruggehoord hebben. Dat ze zeggen van, we hebben eigenlijk nooit geweten dat hier een kerkelijke gemeente achter deze deur.
Zelfs niet op zondag, omdat de fiets overlast was of zo?
We hebben een eigen fietsenschuurtje, dus dat viel mee. Maar inderdaad, het is geen typisch kerkgebouw. Nee.
Maar dan noem je het Oud-Engels drop, zeg maar. Want oud omdat het een geschiedenis heeft al van een bepaalde tijd. Engels, vanwege
de oorsprong van de vergadering van gelovigen komt ook uit Engeland. De Darbisten, als je daarop googelt, dan vind je linken met de vergadering van gelovigen. En het heeft eigenlijk, er zijn heel veel vergaderingen in Nederland. Ook een aantal verschillende soorten. Maar wat ze bijna allemaal gemeen hebben is dat er in principe twee diensten zijn. Een eredienst en een woordverkondigingsdienst. In de eredienst, daar, wat de naam het al zegt, daar aanbidden we de Heer. Daar zingen we, daar lezen we uit de Bijbel, daar bidden we. We vieren elke week het avondmaal. En de tweede dienst is de preek, de woordverkondiging. Vaak veel vergaderingen hebben die twee diensten aan elkaar door een koffiepauze gescheiden. En een ander belangrijk kenmerk is wel dat, dat iedereen die in de gemeente zit, alle gemeenteleden, die nemen actief deel aan de dienst. Door het opgeven van liederen, het uitspreken van gebeden of getuigenis of anderszins. De opdracht van Paulus, en ieder heeft iets, die nemen we heel erg letterlijk.
Ja, dat is kenmerkend voor de verhouding van geloven is dat die hiërarchie zeg maar weg is zeg maar, van voorgangers of priesters. Zeg maar iedereen op een gelijke manier kan bijdragen.
Klopt, dat iedereen op gelijke manier kan bijdragen. Dat is heel belangrijk. Hè. We zijn allemaal priesters geworden, zegt Petrus. Dat proberen we daarmee ook echt tot uiting te brengen. Er zijn wel oudsten. We hebben onze ambten, maar we hebben in dat opzicht geen predikant of vaste voorganger of iets van die aard. Ja.
En dat is wel het oude, zeg maar, en het Engelse zit erbij. Als je net nog iets zou kunnen zeggen van die smaak, zeg maar. Wat onderscheidt, zeg maar, als je net qua leers, klinkt altijd zoveel, maar iets zeggen van wat typeert nou dan jullie geloof, zeg maar. Misschien proberen we het even in die kant van die kerk als plek in buurt en stad, zeg maar. Hoe zitten jullie daar, zeg maar, dan in?
Ja, nou, ik vond jouw eerste vraag heel goed. Daar zal ik even op ingaan, want wat ons geloof typeert is eigenlijk heel eenvoudig onze liefde voor Jezus. Dat we, ons hart aan hem hebben gegeven en hem van harte willen dienen, volgen en uitdragen.
Ja.
Ik vind het heel lastig om antwoord te geven op de vraag wat onze gemeente in Delft, of in de buurt waarin we wonen, wat dat bijdraagt, omdat dat door de jaren heen heel sterk veranderd is.
Oké. Okay. Welke veranderingen hebben jullie meegemaakt dan in die afgelopen jaren?
Een aantal van de veranderingen zitten erin dat de bewoners van de directe omgeving van het Rietveld heel erg veranderd zijn. Waar vroeger zeker op het raam veel grote gezinnen woonden, 10, 12 kinderen. Die op zondag, maar ook op woensdag bij ons op de kinderclub kwamen. Wat de gemeente kleur gaf. Die zijn er nu niet. Die bevolkingsgroep is enorm veranderd. Maar als we kijken naar onze eigen gemeente, is dat ook veranderd. Ja. Waar vroeger bijna iedereen uit Delft kwam, zien we dat de gemeenteleden zelf ook niet meer in Delft wonen. We hebben nog maar 3, 4 gemeenteleden die in Delft wonen. En de rest komt daarbuiten. Ikzelf in Den Hoorn. We hebben mensen uit Berkel, Den Haag, Rijswijk.
Het is veel meer een streekgemeente
geworden. Het is inderdaad een echte streekgemeente geworden. En daarmee is de functie van het pand ook heel erg veranderd. Want waar het vroeger door de week ook nog een functie had, zien we nu echt op zondagochtend om 9:30 doet de koster de deur open.
Ja.
Nou, onze diensten duren tot 12:30 ongeveer. En om 1:00 gaat de deur dicht. En zondagmiddag en maandag tot en met zaterdag wordt het pand in principe niet gebruikt. Soms door de buurtvereniging. Maar niet vanuit onze kerkelijke gemeente.
Oké. Ja, dat is natuurlijk een hele herkenbare ontwikkeling, zeg maar. Die in veel kerken, zeg maar, meemaken. Vroeger aan de hand van de hele gezinnen, grote gezinnen, als gewoonlijk, zeg maar, heen gaan. En nu iedereen hetzelfde moeten kiezen. Het idee van de auto, zeg maar, de afstanden worden relatief kleiner, zeg maar. Mensen gaan erheen. Maar ook zit er een ontwikkeling, zeg maar, in de hele samenleving, dat veel mensen veel meer moeten zelf moeten bepalen van of dat geloof nou bij hun hoort. Vroeger was het meer een gewoonte eigenlijk, een gewoontegeloof. Zou je kunnen zeggen, tegenwoordig is het veel meer een keuzegeloof.
Klopt, ja. Dat ben ik zeker met je eens.
Ja.
Ik weet niet of ik daar echt vrienden mee ga maken, maar ik hoor heel veel om me heen. Kerken die sluiten, of kerken lopen leeg. Het gaat de verkeerde kant op met het geloof in Nederland. Daar kunnen we heel veel van vinden. Maar datgene wat eraan ten grondslag ligt, dat mensen niet meer uit traditie naar de kerk gaan, maar er vrij van zijn en zelf gedwongen worden een keuze te maken, is in principe geen verkeerde beweging, vind ik. Omdat mensen moeten, dat is mijn overtuiging, vanuit hun hart een keuze maken of ze de Heer willen volgen, ja of nee. En om uit traditie naar de kerk te gaan, voor mij zou dat weinig zin hebben.
Nee.
Dus ik denk hetgene wat overblijft, dat een mooie kern is van het christendom in Delft, als je dat zo zou mogen zeggen.
Maar dan merkte je, je vertelt op die avond dat ook de hele leeftijdsopbouw, zeg maar, bij jullie, dat die heel apart eigenlijk is.
Ja, klopt. En ik weet niet precies hoe dat kan, maar we hebben inderdaad een behoorlijk gat tussen de 40 en de 70 ongeveer. Dus we hebben een groot gedeelte wat daaronder valt. Een stuk of 10 kinderen nu. Aantal gezinnen, studenten. En een vrij grote groep boven de 70.
Ja. En wat voor dynamiek levert dat op?
Nou, om nog even terug te komen uit dat oud-Engelse drop. Dat was een naam die zomaar even in me opsprong. Ik heb er niet heel goed over nagedacht, maar als we het hebben over tradities, dan heeft ook de vergadering ontwikkeling meegemaakt.
Ja.
Ik zal niet zeggen met de tijd meegegaan, maar ja, er veranderen wel heel veel dingen. We komen op een hele andere manier samen dan 100 jaar geleden, bijvoorbeeld in onszelfde pandje. De diensten zijn veranderd. De bijdrage van mensen zijn veranderd. De liederen die gezongen worden zijn veranderd. We hebben onlangs de opwekkingsbundel erbij genomen, om maar een voorbeeldje te noemen. Nou, dat kwam duidelijk. Dat is een wens vanuit de jongere generatie. De liedbundel die we altijd hadden, daar hebben we wat minder mee. We zouden graag opwekking erbij willen zingen. Nou, prima. Maar er is ook een wens ontstaan om meer dan alleen het naar binnen gerichte groepje te zijn wat we eigenlijk heel lang zijn geweest.
Ja.
Wat we, ik denk dat je dat zo zou kunnen zeggen, dat we dat eigenlijk, dat we het altijd heel erg goed met elkaar hebben gehad.
Ja.
We zijn nu een groepje van rond de 30 mensen. We trekken heel hecht met elkaar op. We kennen elkaar goed. Na de diensten gaan we ook vaak met elkaar nog in een van de huizen eten. We zien elkaar door de week vaak. We kennen elkaar van haven tot gort. Het is echt een gezin. Door de jaren heen is er bij een aantal een verlangen ontstaan van, waarom houden we dat alleen voor onszelf?
Ja.
Hoe mooi zou het zijn als we dat zouden kunnen delen met bijvoorbeeld de directe omgeving waar het kerkje in staat.
En hoe verliep, zeg maar, dit soort ontwikkelingen, zeg maar? In veel kerken zijn er ook, zeg maar, die verschillende wensen in die verschillende leeftijdsgroepen, zeg maar. Maar dan komt soms de ouderen, eventjes heel kort door de bocht gezegd, zeggen van ja, maar wij willen het zo hebben zoals wij dat geleerd hebben. En dan doen we dat. Bij jullie is er een hele ontwikkeling met een soort openheid daarin. Hoe kijken ouderen, zeg maar, dan naar die ontwikkeling?
Ja, dat heeft bij ons ook een aantal jaren geduurd. Sowieso het bezinnen over dit onderwerp, de toekomst van onze gemeente, wat en nogmaals een kleine gemeente is. Moeten we doorgaan op de manier zoals we doorgaan?
Ja.
De wens om te veranderen komt duidelijk uit wat jongere generatie.
Ja.
Ik moet daarbij gelijk zeggen dat het wordt gedragen door de oudere generatie. Dat vind ik echt het mooie aan deze ontwikkeling. We hebben het nog niet helemaal over gehad wat die ontwikkeling is. Daar komen we zo denk ik nog op. Maar
ja.
Dat het niet iets is wat door een bepaalde groep doorgedrukt moet worden. Maar dat ook de oudere generatie ziet van ja, er zijn zo ontzettend veel dingen veranderd in onze eigen gemeente, in de buurt waarin we zitten. Maar ook gewoon wat niet kerkelijk Delft van kerken zou kunnen vragen.
Ja. We praten even verder met Bart Zwitser. We hebben het net eventjes gehad over die vergadering van gelovigen, over de hele gemeente die er is, zeg maar. Met een groep jonge twintigers en een groep van zeventigers plus, zeg maar. Dat is een beetje de leeftijdsopbouw erbij. En samen zijn jullie op zoek, zeg maar, ook naar een, vooral vanuit de jongeren kwam de idee van, nou, wij willen ook een kerk die meer naar buiten gaat. Hoe zien jullie dat voor je, zeg maar? Hoe zien jullie dan die droom, zeg maar, van een gemeente zijn, zeg maar, of een kerkplek zijn, meer naar buiten gericht?
Ja, dat is niet heel makkelijk te beantwoorden, omdat die contouren nog niet helemaal voor ons ook duidelijk zijn. Maar
jullie hebben daarbij wel, noemen jullie een soort met knipoog richting taste.
Ja, dat is inderdaad een goed onderwerp en denk ook om dat nu even aan te snijden. Een van onze gemeenteleden is een kernbewoonster van Teest. We zijn al lang bij die leefgemeenschap betrokken. Het is een leefgemeenschap waarin gezinnen en een aantal singles bij elkaar onder één dak wonen. Midden in de Voorhof. Een heel mooi plekje.
En, vlak achter de Markuskerk is het er.
Ja, vlak achter de Markuskerk.
Aan de andere kant moet je een beetje richting de Albert Heijn denken. Dus ja, naar daartussenin.
Daartussenin, ja. Hele mooie tuin. En eigenlijk is het een heel eenvoudig, maar ook heel mooi concept waarin gezinnen hebben aangegeven, we willen ons leven graag gaan delen met de directe buurt waarin we wonen.
Ja. En als jij zegt het leven delen, dat vind ik altijd een hele mooie term. Maar wat bedoel je precies met het je leven delen?
Ja, nou ja, vooropgesteld hebben alle bewoners, alle gezinnen, die hebben een eigen voordeur die op slot kan, die dicht kan, die afgesloten kan worden voor wat dan ook. Dus, maar wat er bedoeld wordt in dit principe met levens delen is dat er bepaalde momenten zijn in de week waarin dingen georganiseerd worden, waarin ruimtes in die woongemeenschap worden opengesteld voor buurtbewoners. Er is een hele grote tuin, die is elke dag open. Er wordt groente verbouwd samen met de buurt.
Je zou kunnen zeggen, ze hebben een soort open woonkamer. Hebben ze daar zitten en een open tuin.
Ja, de tuin is inderdaad overdag altijd open en de woonkamer op gezette tijden. Ja. De bewoners die werken in principe allemaal en hebben één dag in de week dat ze zich fulltime voor die leefgemeenschap en voor de buurt waarin ze zitten openstellen. Dus er zijn tastefeesten, er zijn muzikale avonden. Eigenlijk heel low profile voor wie dan ook die behoefte heeft aan een gesprek of gewoon op zoek is naar gezelligheid. Waar een oor is om te luisteren. Of waar je gewoon kunt zitten om met andere buurtbewoners een activiteit te doen.
En toen dachten jullie, zoiets willen wij ook wel.
Zoiets willen wij ook wel, ja. Het kwam van twee kanten.
Ja.
Een van de initiatiefnemers van Taste, die was zich ruim een jaar geleden aan het bezinnen op, zouden we niet kunnen denken aan Taste 2. En dat was ongeveer aan het eind van de periode waarop wij ons als gemeente bezonnen van, we willen graag iets anders, iets meer kunnen betekenen, maar we lopen er telkens tegen aan. We wonen niet in Delft. Nee. We zijn een streekgemeente met mensen overal vandaan. We kunnen daarmee nooit een relatie met mensen die om ons heen wonen opbouwen, zoals een gemeenschap als Taste.
Nee, dus hoe willen jullie het dan wel doen?
Hoe willen we het wel doen, ja. Heel kort samengevat. Mijn vrouw en ik samen met een bevriend echtpaar, die zijn de kartrekkers van wat we nu noemen Taste 2. We worden gecoacht door een aantal mensen van Taste om ons uit te denken, uit te dagen, te begeleiden in die zoektocht. En het doel is in eerste instantie om Taste 2 te starten. Door ergens vastgoed te kunnen huren, te kunnen kopen of een kavel met nieuwbouw. Ja. Waarin we in de tweede fase ook een plek zouden kunnen krijgen voor onze kerkelijke gemeente.
Hoe bedoel je dat? In de tweede fase een plek voor je eigen gemeente?
Ja.
Want dat zit, je noemde van, er zit een aantal 70, er zit een aantal 20 zeg maar erbij. Als je deze groep zeg maar hebt staan, dat zijn dat vooral de 20ers erbij. Komen die mensen die van de 70ers zijn, komen die erbij? Hoe zien jullie dat zeg maar?
Ja, het is geen leefgemeenschap van de gemeente. Dat is wel goed om dat even nog uit te leggen.
Mm-hmm.
Dat is Taste namelijk ook niet. Taste wordt bewoond door mensen uit verschillende kerken, verschillende. Volgens mij wordt het hele christelijke erf wordt daar vertegenwoordigd. Wij hopen op iets vergelijkbaars.
Dus het is geen vervanging zeg maar van de kerkplek aan het Rietveld, maar een dependance of een nieuwe tent zeg maar ergens die op camping noem maar wat.
Ja, het is eigenlijk alleen het faciliteren van een ruimte waar we onze erediensten kunnen houden, maar waar we veel meer proberen met, bijvoorbeeld we zeggen het vaak tegen ons in onze gemeente, we zijn een klein kerkje, we hebben weinig mogelijkheden, maar het vermogen wat we hebben, wat het pand is ons eigendom. Als we bijvoorbeeld het pand zouden kunnen verkopen en dat ten bate van de leefgemeenschap kunnen doen, dat zou wel een enorme stap vooruit zijn. Zeker in deze tijden van hoogconjunctuur, dat is heel moeilijk om vastgoed te vinden. Is dat echt een hele steun in de rug. En ons idee is om in die leefgemeenschap dat gevuld wordt met christenen die net als Taste iets meer willen betekenen voor de plek waarin ze wonen.
Ja.
En samenstijgen.
Nou, vanuit kerk is het soms precies net andersom, zeg maar. Hè? Die zitten ergens in een plek en zitten te kijken van welke, voor wie kan ik wat, welke mensen wonen er in mijn directe omgeving en kan ik wat betekenen. Maar jullie zitten nu iets van, wij willen wat betekenen, maar wij zoeken nu een plek.
Klopt, ja. We zoeken plekken die hulp nodig hebben. Nee, dat is gekkigheid. Maar we zoeken wel locaties.
Ja.
In plekken die in de eerste plaats geschikt zijn voor een locatie als Taste. En dat is op dit moment gewoon nog niet eenvoudig.
Nee, hoe zijn jullie in de zoektocht nu?
Er is geen pand.
Nee.
Er is ook geen zicht op een pand. Dat is wel belangrijk om te noemen. Terwijl we wel al heel lang op zoek zijn.
Okay.
Bijna een jaar nu. Gemeente Delft probeert ons ook te helpen. Maar die heeft eigenlijk ook alle panden al afgestoten.
Mm-hmm.
We zijn nu op het punt dat we kijken naar nieuwbouw. Omdat bestaande bouw is bijna allemaal verkocht. Of als het leeg staat, dan is er een bestemming voor.
Yeah.
We zijn aan het kijken naar de randgebieden van Delft. Denken we ook aan Den Hoorn bijvoorbeeld. Rijswijk Buiten. Waar veel gebouwd wordt. En waarbij ook in nieuwbouwwijken eigenlijk helemaal geen rekening wordt gehouden met een plek als een kerk.
Nee.
En wat leuk was om te merken, bijvoorbeeld bij Rijswijk Buiten, dat bij bewonersavonden dat daar een vraag wordt gesteld van, ja, maar waar is de kerk überhaupt in dit project? Waar is een plek voor sociale cohesie? Waar is een plek waar we bijvoorbeeld kunnen samenkomen?
Dat, ja.
Wat in het ontwerp van een wijk eigenlijk geen rekening mee wordt gehouden. Dat zijn plekken waar we graag zouden willen inspringen. Van hey, daar is. Zou dat iets zijn voor ons?
En dat vraagt wel ook wel iets van dat je weer eventjes out of the box moet denken. Want iets van Taste, zeg maar, zit in. En een complexje zit dat, zeg maar, waar een aantal gezinnen bij elkaar kunnen wonen. Dat zal in een Rijswijk Buiten of Den Hoorn, zeg maar. Is niet zo makkelijk zo'n gebouw, zeg maar, te realiseren. Dus dat.
Ja.
Het
wordt ons ook steeds duidelijker dat dat Taste niet één op één te kopiëren is.
Nee.
En daar Taste 2 op te plakken valt. Al is het alleen al vanwege de buurt waar het in staat. Want stel het wordt Den Hoorn of Rijswijk Buiten. Ja, dat is in heel weinig opzichten vergelijkbaar met een wijk als de Voorhof. Met alle problematieken van dien. Er zijn problemen, maar die zijn van andere aard dan in een wijk als de Voorhof of de Poptehof. Dus het is eigenlijk continu out of the box denken. Eigenlijk continu. We komen heel vaak samen om te bidden. En dan proberen we ons ook daarin helemaal open te stellen. Van nou, Heer zegt u het maar. Dat het een wonder moet worden is een ding dat staat voorop. En laat me zien waar we nodig zijn. Nou, op dit moment blijft het nog steeds een beetje stil.
Ja.
We hebben wel het idee dat we nog steeds hiermee door moeten gaan. Die bevestiging krijgen we ook steeds nog wel.
Okay. Dus we zitten eigenlijk te zoeken naar een plek. Dus zou wel een oproep willen doen nu?
Ja, dat zou ik zeker willen doen. In dat opzicht om mee te denken. Eigenlijk alle instanties die we spreken, woningbouwverenigingen, gemeentes, die zijn allemaal enthousiast. Maar in de praktijk kan er vrij weinig betekend worden voor ons. Het moet uit onze eigen gelederen komen, zeg maar. Uit ons eigen onderzoek. Dus inderdaad, mochten er mensen zijn die ideeën hebben over panden of over kavels of anderszins. Fred, jij bent de bekende Delftenaar hier, dus.
Ja, ze mogen het naar mij sturen. Ze mogen het ook even sturen naar het e-mailadres van kerkindelftradio@gmail.com. Dan zorgen wij dat het komt. Alles kleine lettertjes achter elkaar. kerkindelftradio@gmail.com. En dan zorg ik weer dat het bij Bart komt.
Kijk aan, als ik nog 10 seconden zou mogen gebruiken voor een tweede oproep. Dat is het andere echtpaar waar wij sterk mee optrekken hiervoor. De kartrekkers echt van dit project die willen graag naar Delft komen. Ze zoeken een huurhuis. Dus ook daarin graag tips naar hetzelfde mailadres.
Naar hetzelfde mailadres. Bart, dan wens ik jou heel veel sterkte en zegen op deze zoektocht erbij.
Dankjewel.
En dank voor jouw komst hier naar de studio.
106.3 FM. Stadsradio Delft. Dit is Kerk in Delft. De kerkagenda.
De kerkagenda. Ja, we kijken eventjes een paar dingetjes die er deze week zijn. Morgen is het 17 juni en dan is er een Choral Evensong in de Oude Kerk. Je kent dan misschien dat soort dingen van die grote koralen die gezongen worden in de Engelse kerken. En dat gebeurt dan op de zondag ook in de Oude Kerk met een Leidse kantorij erbij. En dat is een van de beste koren op dit gebied in Nederland. En die mochten wel eens een keertje St. Paul's, het koor van St. Paul's vervangen in de zomerperiode. Nou, dan sta je aardig hoog aangeschreven. Dus kom er naartoe om 7:00 in de Oude Kerk. En dan is er nog wat belangrijks op de woensdag de 20ste juni. Dan is er een stadsgesprek in de Nieuwe Kerk. En dat begint om 8:00. En u kunt er wel eerder, kunt u al van 7:30 kunt u er binnenlopen. En in het afgelopen jaar zijn er natuurlijk allerlei discussies geweest over het levenseinde en over een voltooid leven. En juist over die vragen, over een voltooid leven, wanneer is men dat voltooid en mag je dan zelf daar een beslissing over doen? Daarover wordt gesproken met Gerben van Loenen. Dat is een voormalig adjunct hoofdredacteur van Dagblad Trouw, die over dit een boek schreef. En over met Klaas-Jan Pos, die een psychiater is bij de GGZ Rivierduinen in Gouda. En met Joelle Gooyers, en dat is een Delftse politica hier voor de ChristenUnie. Dus dat is allemaal. En dat is dus in de Nieuwe Kerk om 8:00. En u bent van 7:30 is de kerk al open om binnen te lopen. En tot zover de kerkagenda. Dan gaan we nu praten met Ger Fischer. Ger, hartelijk welkom hier in de studio. Met jou kom ik tegen op een bijeenkomst van Stichting Present, toen dat zomaar bestond. En we waren daar aan het praten en dat ging voornamelijk over de vluchtelingen. Je zit ook in Welkom Delft, heet het.
Welkom in Delft.
Welkom in Delft, heet het Forum. Nou, dat was al enige tijd is dat geleden, toen zeg maar, wij dat noemden vluchtelingenstroom. Dat klinkt ook al zo heftig, klinkt dat. Die kwamen, zeg maar, en toen wilden we kijken of we alle groeperingen goed op elkaar konden aansluiten. Daar was Welkom in Delft ervoor.
Ja.
Nu zijn we al een tijdje verder en eigenlijk valt er in Nederland niet meer zoveel op, zeg maar, de ideeën van hoe het met vluchtelingen gaat. En dat valt ook in Delft, valt dat niet zo meer op. Zou je zeggen dat er nou eigenlijk het allemaal klaar is en helemaal voor elkaar is en alle vluchtelingen geïntegreerd zijn?
Wij denken van niet, eerlijk gezegd.
Nee.
Want er komen nu ze wat langer in Nederland zijn, komen er een heleboel dingen aan het licht die nog niet goed geregeld zijn. Of waar ze in de praktijk problemen mee hebben. Of die ze lange tijd verdrongen hebben. Bijvoorbeeld de naweeën van hun hele reis hier naartoe en hun vlucht en alles wat ze meegemaakt hebben. En ook de hele ellende die ze toch ervaren vanwege hun familie die in of achtergebleven is of ergens in
mag ik met je eventjes, dit zijn alle dingen die je zeg maar spelen. Zeg maar, kan je iets schetsen van wat er nu in die afgelopen jaren zeg maar al gebeurd is en nu ontstaan is zeg maar rond de vluchtelingenstatushouders?
Ja, er zijn verschillende golven geweest. Hè. De hele grote golf in 2015. En daarna zijn er nog steeds nieuwe, maar steeds lagere aantallen in Delft bijgekomen.
En op hoeveel zitten we?
Ik denk op iets van tussen de 350 en de 400. Okay. Wat best een heleboel is. En inmiddels zijn ze wel zichtbaar in onze samenleving. Mm-hmm. Maar ze zijn nog lang niet allemaal geïntegreerd in onze samenleving. Nee. Dus het zijn allemaal weer eilandjes aan het worden, zonder dat het veel bruggen naar de rest van onze bevolking heeft.
En wie en welke groeperingen helpen en op welke manier?
Vluchtelingenbegeleiding is er het meest intensief bij betrokken op het moment dat ze net in Delft komen. Via het COA, centrale opvang van asielzoekers, krijgen mensen uiteindelijk een plekje toegewezen in een gemeente in Nederland, dus ook in Delft. En dan moet de gemeente de zorg voor die vluchtelingen overnemen. De gemeente heeft dat uitbesteed aan Particiep. Particiep werkt weer nauw samen met Vluchtelingenbegeleiding Delft. En die zorgen voor wat dan heet de maatschappelijke inburgering. Dat wil zeggen dat vluchtelingen een half jaar intensief begeleid worden in het proberen te doorgronden van onze samenleving. Van wat voor regelingen krijg je allemaal mee te maken. Waar moet je allemaal aan voldoen? Welke verplichtingen heb je als burger in Nederland? Nou, er is een hele overload aan informatie die vaak niet in één keer bij hen landt, omdat ze het ook niet allemaal in één keer voor hun kies krijgen. Daarnaast moeten ze in die tijd een taalschool kiezen waar ze binnen 3 jaar op een fatsoenlijk niveau Nederlands moeten leren. Wat op zich alweer een probleem is, want het aanbod in Delft is vrij groot en Delft en omgeving is vrij groot. Dus ze worden ook door al die taalscholen, commerciële bedrijven tegenwoordig, verleid om allemaal maar bij hun te komen. En dan blijkt in de praktijk dat dat onderwijs weer niet helemaal aansluit bij hun eigen mogelijkheden om zo'n taal zich eigen te maken. Vervolgens komen dan taalmaatjes in beeld. Dat zijn vrijwilligers uit de Delftse samenleving die samen met taalhuis DOC één op één gekoppeld worden. Waarbij ze dan één of twee uurtjes in de week het Nederlands oefenen, samen dingen lezen, een beetje conversatie leren. Er zijn inburgeringsactiviteiten, want ze moeten een inburgeringsexamen halen en ze moeten een participatieverklaring tekenen van de gemeente Delft.
Wat is een participatieverklaring?
Een verklaring dat je de normen en waarden van de Nederlandse samenleving onderschrijft en nog een paar dingen, want ik ken hem niet uit mijn hoofd. En daaronder moet je dan met je handtekening bevestigen dat je je daaraan zult houden. En daar krijgen ze dus 1 dag tegenwoordig uitleg over. Doen ze oefeningen ervoor, dat ze in ieder geval de belangrijkste begrippen een beetje besproken hebben met elkaar. En dan hoopt de gemeente Delft dat door die handtekening te zetten, dat mensen zich daar ook aan houden en dat ze dat helemaal begrijpen.
Ja, in ieder geval kunnen ze zeggen van nou, je houdt je er niet aan.
Ja.
Zo klinkt het als de algemene voorwaarde onder een aankoop die je ergens doet. Zeg maar.
Ja, en het is verplicht. Dus ja, als je de handtekening niet zet, niemand weet wat er dan gebeurt. Maar ja, als iets verplicht is, dan, dan zet je die handtekening maar.
Ja. En er zijn er ook nog de dingen als HuisNL.
Een belangrijke vrijwilligersorganisatie in Delft is Delfts Buur.
Ja.
Die is al, toen die grote instroom net kwam, is dat opgericht door een aantal dames. Die hebben het idee opgepakt van die integratie in Delft gaat makkelijker, sociale integratie. Bij de gemeenschap horen gaat makkelijker als je een buddy krijgt. Iemand uit de Delftse samenleving die zich als een goede buur voor jou opstelt. En helpt als je dingen tegenkomt die je niet begrijpt. Maar niet verder gaand dan als een goede buur. En de ene buur die beperkt zich dan tot een pannetje soep. En de andere die gaat daar wat verder in. Die gaat soms mee naar instanties. Of die helpt het begrijpen van de brieven die op de deurmat vallen.
Okay,
ja. Waar mensen het dan met enige schroom die ze openmaken. Omdat ze dan weer een stuk onbegrijpelijk Nederlands proza krijgen van de gemeente. Waarbij je echt behoorlijk hoog Nederlands niveau van taalbegrip moet hebben.
Ja, dat staat niet allemaal in je pianeketaal.
En dat staat niet allemaal. En dat krijg je ook niet allemaal meteen op die school. Dus,
nee.
Maar er zitten vaak wel financiële verplichtingen aan vast. En als je daar die niet nakomt, dan wordt het heel vervelend in Nederland.
Ja. Maar jij ontdekt zeg maar dat er door al deze dingen, dat er verschillende eilandjes en verschillende groepjes eigenlijk ontstaan.
Ja.
Welke groepjes kan je een beetje benoemen?
Nou, de belangrijkste twee zijn de Syriërs en de Eritreërs.
Ja.
Dat zijn de grote samenstellende groepen van van die vluchtelingenstroom van de laatste tijd. Er zitten nog wel wat andere mensen ook tussen, maar dat zijn de twee hoofdstromen. En die hebben een hele verschillende achtergrond. De Syriërs. Syrië was al een redelijk ontwikkeld land.
Ja.
Stedelijke infrastructuur, heel veel mensen die daar al een goed bestaan hadden opgebouwd. Ja. En die weggegaan zijn omdat dat allemaal platgegooid werd.
Ja.
Onmogelijk gemaakt werd om nog je eigen onderneming te hebben. Die zijn voor het geweld en voor de dienstplicht weggevlucht. Maar die willen graag weer aan de slag.
En bij die groep zie je dat het redelijk lukt, zeg maar, om te integreren?
Bij een groot deel daarvan lukt het wat beter dan bij die Eritreërs, die veel meer een plattelandsachtergrond hebben. uit Afrika komen met een hele andere culturele achtergrond. Vaak nog uit de landbouwgemeenschap. Agrarische achtergrond. Ja. Ja, en die komen dan hier in een, nou niet een hele grote stad, maar wel een hele stedelijke omgeving. En die, die hebben dan weer andere aanpassingsproblemen van veel grotere, een veel andere manier van omgaan met mensen. Wat je van de buddies ook wel hoort, is van, ja, ik krijg zo moeilijk contact met ze. Ja. Maar Eritreërs kijken mensen niet rechtstreeks aan. Dus als je tegen ze praat, kijken ze vaak naar beneden. En in plaats van, dat is wat wij gewend zijn, elkaar in de ogen kijken. Maar dat maakt het leggen van contact al een stuk moeilijker. Ze hebben andere begroetingsrituelen. Er zijn een heleboel praktische kleine verschillen in cultuur en achtergrond die het lastiger maken om contact te leggen.
Maar het zijn niet alleen, als ik je goed begrijp, zijn niet alleen de culturele verschil die je goed moet begrijpen, de dingen. Maar de andere kant is het ook, het klinkt denigrerend, het ontwikkelingsniveau, eventjes hoe ze het kunnen leren, En ook wat eraan psychische en sociale dingen nog in hun hoofd meespeelt. En als ik het je net hoorde vertellen over die taallessen, dacht ik erbij van ja, als je op een school zit en je krijgt daar kinderen mee, dan heb je sommige kinderen en die hebben een daar zien de leraren, leerkrachten zien dat ze een taalachterstand hebben en die krijgen ze extra les of ze gaan kijken van waar zit hem dat in, Gebeurt dat soort dingen? Gebeuren dat nou? Die hulp, om te kijken van wat speelt er nou precies in je leven mee? En hoe kunnen we je nou extra helpen om de taal te leren om hier erin te komen? Krijgen we dat nou hier ook in Delft,
Voor een deel wel. Je had het daar straks al over HuisNL en KoffieNL. Ja. Dat zijn ook twee initiatieven van Delftse Buur. Eén vindt plaats op elke woensdagochtend in de Jessenhof. Dat is 2 uur inloop voor vluchtelingen. Wordt redelijk druk bezocht. 60, 70 mensen komen er op zo'n ochtend wel. Zitten ook Nederlandse vrijwilligers bij die taal oefenen. Maar de laatste tijd oefenen ze de taal vooral door brieven gezamenlijk te lezen en uitleg te geven aan wat er in zo'n brief staat en wat dan de vluchteling moet gaan doen met die informatie.
Ja.
Ze leggen uit waar ze met bepaalde problemen naartoe moeten als ze iets geregeld moeten krijgen. Dus begint in plaats van taal oefenen, wordt het hulp bieden om de weg te vinden in de bureaucratie en in de organisatiestructuren van Nederland.
Ja.
En dat blijkt dus heel noodzakelijk te zijn, maar het is niet het helpt niet om je die taal echt veel beter te leren. Wat ik al zei, daar hebben we wel de taalmaatjes voor. Er zijn ook andere vrijwilligers die zich wat meer op die taalkant richten. Die mensen helpen met lezen, met voorlezen. Ook de rust geven om een keer in een boek te lezen. Want als je dat thuis doet en je hebt nog kleine kinderen daar rondlopen, dat is ook niet bevorderlijk om even
rustig
met die moeilijke Nederlandse taal in de weer te zijn. Dus daar gebeuren wel allemaal individuele dingen. Maar het leidt nog niet bij heel veel van die vluchtelingen dat ze nou inderdaad na die 2 jaar al klaar zijn voor die examens waar ze ook voor komen te staan. Okay. En als ze niet aan die taaleisen en die eisen van het inburgeringsexamen voldoen, dan hangt hun een studieschuld van een €10.000 boven het hoofd.
Ja.
Want
dan
als
zijn we weer verder weg.
Ja, daar kun je dan wel weer ontheffing voor krijgen, zodat je er nog wat langer over mag doen. Maar de manier om die te krijgen, die is vrij ingewikkeld. Dan moet je bij de website van Duo inloggen. Je moet de juiste formulieren daar weer invullen. Als je er bijtijds bij bent, helpt een taalschool je erbij. Ben je er iets minder bijtijds bij, of is die taalschool iets minder actief, dan wordt het vaak te laat aangevraagd. En als je iets te laat doet in de Nederlandse bureaucratie,
dan moet je betalen.
Dan moet je daar weer voor betalen. En
we gaan eventjes luisteren naar wat muziek en dan gaan we nou eventjes kijken wat voor oplossingen we kunnen bedenken. Zeg maar. En we draaien eventjes de muziek weg om eventjes verder te praten met Ger Fischer over wat de oplossingen kunnen zijn. Jij hebt al eens een keer gezien dat er in Voorburg iets was van een cursus waar mensen al de cultuur, zeg maar, van de mensen uit Eritrea konden begrijpen, zeg maar. En dat het handig kan zijn voor juist gemeenten en hulpverleners.
Ja, en vrijwilligers ook, ja. Die hier in Delft bijvoorbeeld als buddy met Eritreërs gematcht worden. En we proberen dat nu ook in Delft van de grond te krijgen. We moeten nog wel een aantal dingen regelen, zoals financiën en ruimte. Maar we hopen dat we in september zo'n workshop van de grond krijgen.
Ja. En welke dingen zijn belangrijk voor de mensen om dan te begrijpen, zeg maar? Wat leer je dan?
Je leert iets over de achtergrond van waar de mensen vandaan komen. Je leert iets over de route die ze gevolgd hebben om hier te komen. En de ontberingen die daar ook... je leert iets van de structuur van het land. Wat ook een reden is voor mensen om aan te ontsnappen. Je leert begrijpen waarom het vaak mensen met een hele landbouwachtergrond zijn. En niet de mensen uit de hoofdstad die bijvoorbeeld bij ons terechtkomen. En iets over hun opleidingsniveau. Want ze zijn wel naar school geweest, maar dat is toch duidelijk een ander systeem dan wij hebben. Ja. Je snapt ook beter waarom het vrij veel jonge mensen zijn die weggegaan zijn.
Kun je iets over uitleggen, zeg maar? Iets over die waarom het jonge mensen zijn en dat het vooral uit de landbouwgebieden zijn?
Ja. Wat ze bij die workshop die ik meegemaakt heb uitlegde, was dat je hebt de hoofdstad ergens in het midden van het land. En eigenlijk trekt de regering een aantal concentrische cirkels rond die hoofdstad. En naarmate je meer naar de randen van het land komt, is de greep van de overheid kleiner. Maar dat zijn wel de armere gebieden. De rijkdom zit in het midden rond de hoofdstad. Ja. En naarmate je verder wegkomt, wordt het steeds armer. Ja. Wordt de grond ook minder makkelijk te bebouwen. Ja. Je komt in de bergachtige streken terecht. Maar de mensen die ook uit die streken, die moeten wel naar school. Komen in het schoolsysteem. Maar tegen de tijd dat ze 18 zijn en de middelbare school afgerond hebben met een diploma, Dan worden de meeste mensen bij de diploma-uitreiking worden ze meteen ingepikt door het leger. Een soort verplichte dienstplicht. En ja, dat willen ze ontlopen, want ze hebben helemaal niet behoefte om daar in het leger te gaan. Want daar zitten ze voor een onbepaalde tijd aan vast. Dus die mensen die trekken voordat ze hun diploma krijgen naar het buitenland. Vluchten, gaan dan naar Soedan of Ethiopië en komen daar in grote kampen van de UNHCR terecht. En moeten daar in leven blijven en het geld zien te verzamelen om mee naar Europa te komen.
Ik moet gaan afsluiten, want we zitten aan de tijd, Ger. Ik zou alle mensen die zeggen van ik wil hier meer over horen, ik wil gewoon meehelpen, zeg maar, ook rond vluchtelingen, zou ik wel zeggen van neem eventjes contact op, ook via dat Kerk in Delft radio@gmail.com of direct naar Ger Fischer bij Delftse Buur of bij
Welkom in Delft.
Welkom in Delft. En dan hoop ik dat het in het najaar, zeg maar, zo'n cursus een keer van de grond komt. Heel veel succes daarbij. En wij gaan afsluiten hier voor deze uitzending. En bedankt nogmaals een keertje jou, Ger Fischer. Bedankt nog eens een keertje Bart Switzer hier voor jullie komst naar de studio. En deze uitzending die kunt u nog eens een keertje naluisteren als u wilt op zondagavond tussen 8 en 9. En wij wensen u vrede en alle goeds.